VN-interventies plaatsvinden. Daarbij moet je realiseren dat het woord interventie eigenlijk een nogal wat ongelukkig woord is, want in allerlei landen vinden eigenlijk verschillende soorten VN-operaties plaats. Dan zie je dat het nu vooral plaatsvindt in landen die de nasleep van de Koude Oorlog kennen. Cambodja, Angola, Mozambique en Somalië. En je kan van al die landen wat leren. Van Angola kan je leren dat het daar niet goed is gebeurd. Van Mozambique kun je hopen dat het daar nu wel goed gaat gebeuren. Van Somalië kun je leren uit het rapport van Africa Watch, ook uit het boek wat Hans Alles heeft geschreven, dat het daar niet allemaal goed is gegaan. Maar op zich is het heel positief dat het is gebeurd. En we hadden als Nederland eigenlijk ook wel graag meegedaan. Zei het dan ook dat we dan heel kritisch zouden hebben gekeken hoe het allemaal was gegaan. En we hadden in Nederland geen mogelijkheid, dat weet u wel. We hadden niet voldoende mensen die daarvoor geëquipeerd waren. Het is maar goed, zeggen wij onderling wel eens, dat de Russen het niet hebben geweten. Want anders hadden ze destijds toch Nederland heel makkelijk kunnen innemen. Dan wat betreft de risico's. Natuurlijk is er het risico van een zekere vorm van herkolonisatie. Een verstoring van de processen van lokale overheden, NGO's, om op hun eigen wijze een democratiseringsproces, een nieuwe vorm van staatsvorming, als het nodig is, op gang te brengen. Ik vind dat de VN daar heel alert op zou moeten zijn, dat we zeker in Afrika zouden moeten pleiten voor die vormen van democratie die wij in ons jargon een civic society noemen. Dat wil zeggen een maatschappij die van onderaf wordt opgebouwd, die duidelijke decentrale componenten heeft, zodat daarmee ook de positie van minderheden in die verschillende landen zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Dus zeker ook nodig dat er een evaluatie plaatsvindt van het proces wat in Somalië heeft plaatsgevonden. Niet, we zeggen, uit een negatief oogpunt, maar om ervan te leren. Dan, als je nu kijkt naar die interventies die hebben plaatsgevonden, nu plaatsvinden, dan moet je constateren dat dat eind van de pijp maatregelen zijn. Dat zijn geen beginmaatregelen, brongerichte maatregelen, maar eind van de pijp maatregelen. Ze komen nadat er eigenlijk al een hele lange periode allerlei zaken in de betreffende landen niet goed zijn gegaan. In het milieubeleid noemen wij dat eind van de pijp maatregelen. In het milieubeleid pleiten wij altijd voor brongerichte maatregelen. En ik vind dat wij dat ook in de internationale politiek zouden moeten doen. Dat betekent dat wij pleiten voor een early warning systeem met allerlei tussenfases daarbij, rapporteurs, vredesonderhandelingen, vredesinitiatieven. Als je kijkt naar hoe Europa in het verleden heeft gereageerd naar de Hoorn van Afrika, dan zie je dat in de buitenlandse politiek, in de pogingen om daar vredesinitiatieven te brengen, wij doorgaans daar niet thuis hebben gegeven. Ik vind ook dat er een veel nauwkeuriger begrippenapparaat zou moeten komen, omdat het begrip humanitaire interventie, humanitaire actie, op dit moment niet duidelijk is en dat de voorkeur aan zou moeten worden gegeven om de conventies van Genève en de organisaties die daarin zijn genoemd, die in noodsituaties hulp moeten geven, om die zo goed mogelijk tot hun recht zouden moeten laten komen en zo laat mogelijk gebruik te maken van militaire middelen. Dan over de toekomst. Ik vind dat het aantal VN-operaties naar de toekomst toe heel moeilijk te voorspellen is. Ik ben het met Willem van Genuchten eens. Je kunt niet voorzien nu, omdat we nu dit jaar en vorig jaar zoveel van die VN-operaties hebben gehad, of dat in de toekomst nodig zal zijn. Na de val van de muur hadden wij een oneigenlijk optimisme over de toekomst van de wereld. Soms denk ik dat we nu een oneigenlijk pessimisme hebben. En ik vind dat een hele primitieve wijze van toekomst beschouwen, als je steeds denkt dat datgene wat nu op dit moment plaatsvindt ook de lijn naar de toekomst zal zijn. Niettemin, in die mondiale verhouding is heel duidelijk die VN-politie macht nodig. En wat dat betreft onderschrijven wij de lijn die Boutros Ghali uiteen heeft gezet. Als je nu kijkt, behalve het Oost-West-conflict, naar de bron van conflicten in de landen waar VN-operaties plaatsvinden, dan zie je vaak dat er een hele duidelijke relatie is tussen armoede en het ontstaan van conflicten. Dat betekent dan natuurlijk ook dat ontwikkelingshulp en verbetering van de mondiale economische verhouding bitter noodzakelijk is om te voorkomen dat er straks weer conflicten gaan ontstaan, waarbij we dan wellicht met ontwikkelingshulp en met militaire middelen zullen moeten ingrijpen. Het is ook nodig, denk ik, dat we proberen om de seculiere rechtsstaat in de verschillende landen te bevorderen, waarbij de rechten voor minderheden gewaarborgd zijn. Daar waar staten ontstaan of zijn ontstaan met een duidelijk ideologische noemer, of dat nu communisme is of katholicisme of islam, dan zie je dat het in de praktijk altijd of bijna altijd leidt tot de onderdrukking van minderheden. Ik sla maar een stukje over, dat kan straks misschien nog wel. Dan, ja, dat vrees ik al. Dan het woord welzijnsimperialisme. Ik vind dat ook een ongelukkig gekozen term. Ik heb dat geloof ik al aangegeven. De soevereiniteit van de staat acht ik veel betrekkelijker dan in het betoog van Hans alles naar voren komt. Ik denk dat het heel goed is dat in het kader van de Verenigde Naties soms beetje voor beetje de soevereiniteit van de staat opgeven ten gunste van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus even kijken. Dan nog iets over de kosten van de VN-operaties en het risico van de selectiviteit. Er zal altijd sprake zijn van een zekere selectiviteit, daar ben ik van overtuigd. Maar tegelijkertijd is het ook goed je te realiseren dat nu door het tal van landen buitengewoon veel geld wordt uitgegeven voor defensie. Binnen de verschillende ontwikkelingsorganisaties wordt dat bekritiseerd, maar het is denk ik ook heel goed als binnen Europa, binnen de EG, binnen de NATO, we komen tot een vermindering van de defensieuitgaven. Dat kan natuurlijk ook als daar de andere kant van de componenten op het mondiale niveau wordt versterkt, waardoor die regionale organisaties of die landelijke uitgaven defensie minder hoog hoeft te zijn. In die zin zie ik het probleem van de 3 miljard niet zo erg. Tot slot iets over die Nederlandse soldaten en het risico dat ze in de lijkenzak thuiskomen. Natuurlijk is dat een punt waarbij je in de politiek heel kritisch moet kijken of je naar een bepaalde plek wel of niet je mensen stuurt en welke voorwaarden voldaan zou moeten zijn. We moeten toch ons realiseren dat de tijd van Jan van Schaffelaar voorbij is. Dat toch ieder op een veel abstracter niveau in een regionale of mondiale samenhang werkzaam is. En ik wijs op het voorbeeld van Zweden, waar men al heel lang heel actief deelneemt aan VN-organisaties en waarbij de soldaten en de militairen er trots op zijn dat ze in VN-operaties hebben gefunctioneerd en ze liever optillen dan aftrekken.
Mevrouw Spaart, meer dank. Het zou niet verstandig zijn om deze inleidingen samen te vatten. Ik vermoed alleen dat het een tweespalt, zo u wilt, een verschil van opvatting is, wellicht links aan mijn zijde, die gekenmerkt wordt, althans in de woorden van Willem van Genuchten en Jozefien Verspagend, tot een destructief cynisme of een oneigenlijk pessimisme. Ja. Waarom zouden we de VN met zijn militaire interventies niet het voordeel van de twijfel geven? Terwijl Hans daarentegen redeneert van: waarom spreekt niet hier het nadeel van de vervelende incidenten? Van nu reeds kunnen wij de voorlopige conclusies trekken dat het met dit soort VN-interventies niet de goede kant op gaat. Laat ik dit meegeven voor de pauze. Er is meermalen gesproken over het boekje van Hans Halles. Dat is bij de informatiebalie ook te koop. Ik dacht slechts een tientje. Zo niet minder. Daar staat het een en ander in over VN-interventies en specifiek over de historische en actuele situatie in Somalië. Ik zie u graag allen over een kwartiertje, dus 4:15 uiterlijk, terug. Bedankt.
Oh, dat scheidslijn inderdaad gevormd wordt door de voorzitter.
Ja.
Bij toeval.
Ja. Dat is inderdaad bij toeval, ja.
Bij u allen heeft losgemaakt. We hebben daar ongeveer ruim een uur de tijd voor, maar ook niet langer. Hans Alles moet zich dadelijk per taxi naar de NOS Studios spoeden om verder zijn argumenten tegen te verdedigen. En zowel de heer Van Genuchten als mevrouw Spaargert prefereren ook om tegen 6:00 de trein te nemen. Dus we houden uiterlijk 5:30 enige minuten daarna op. We zijn niet met zo ontzettend velen, dus als u de vragen kort stelt, zakelijk, argumentatief.
Argumentatief.
Dan heeft ieder 1 minuut. En dan is er de mogelijkheid tot een antwoord van 1/2 minuut. Dus meld u aan. Wie wil het spits afbijten? Als men enigszins luide spreekt, neem ik aan, want er is geen microfoon in de zaal, zal het goed te verstaan zijn. Ga de gang.
Een vraag voor Hans Alles. Interventies wijst hij af. Prachtig. Als een van de mensen van het anti-interventiecomité vind ik dat zeer mooi. Dat is een vredesorganisatie. Hans vindt wel dat er eventueel een militair cordon gelegd zou kunnen worden. Rondom de strijdende partijen. Ik vraag me af wat het verschil tussen interventie is en het leggen van zo'n cordon. Ik vrees geen verschil. En ik heb ook een vraag voor mevrouw, dus ik vraag, maar hoe zit dat met dat verschil? En een vraag voor mevrouw Verspagen. U hebt een aantal preventieve maatregelen opgenoemd om conflicten, met name in de derde wereld, te voorkomen. Bij die maatregelen miste ik zeer nodig het sluiten van de wapenindustrie. Dank u wel.
Okay.
1/2 minuut. Hans.
Ja, ik heb dus inderdaad de optie genoemd in mijn verhaal over het isoleren van gebieden of cordons aanleggen. Ik heb ook gezegd van er zijn eventuele andere opties mogelijk. Ik dacht daar met name van in het geval van Somalië eigenlijk veel te vroeg ingegrepen is, omdat er al een aantal processen op gang gebracht waren. Met name door Janoen, die door Boutros Ghali de laan uitgestuurd is, die op zichzelf misschien positief hadden kunnen uitwerken. En dat is gewoon niet gebeurd. En die hadden dus inderdaad een soort overlegstructuur weten op te bouwen van intellectuelen, van vrouwenorganisaties en andere, allerlei lokale clubs die niet gebonden waren aan een van de politieke partijen. En dat proces is afgebroken. Ik denk op dit moment dat je, om op de cordon terug te, dat is zeg maar een weg die bewandeld had kunnen worden in Somalië, waarbij je dus misschien vreedzame gebieden zou kunnen creëren in de toekomst, wat dus in Noord-Somalië spontaan plaatsgevonden heeft. Wat als je het hebt over Joegoslavië, over cordons, wat natuurlijk een optie is waar de Amerikanen enigszins voor pleiten op dit moment, wat ik op de radio gehoord heb vandaag, om zeg maar een soort afreden te maken. Het is een glijdend pad, ik ben het gewoon met u eens. Maar ik denk van dat er in die zin een verschil is, als je een interventie gaat plegen, dan ga je het eigenlijk al tegen iemand anders plegen. En dat is natuurlijk wat er uiteindelijk in Liberia gebeurt. Dus er is een interventie geweest en uiteindelijk zijn ze samen met een van de strijdende partijen gaan vechten tegen de andere. In die zin zit daar denk ik wel een verschil in. En dus mijn argument is niet eens zozeer of er wel of niet geschoten wordt, maar wel of er daar zeg maar op een gegeven moment een oorlog, dan wel een internationalisering van een hoge mate van internationalisering van een burgeroorlog gaat plaatsvinden. Dat is.
Dus u bent niet tegen het opbouwen van een interventiemacht, mits die cordon aan gaat leggen.
Ik zou daar niet zo tegen zijn als zeg maar het interveneren wat dus in dit geval in Liberia of in Somalië gedaan is.
Een duidelijk antwoord lijkt me voorlopig. Wat zijn de gevolgen voor de wapenindustrie?
Ik vind het op zich een hele terechte vraag. Omdat als je kijkt naar de problemen bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, en je ziet een gigantische aantallen wapens die daar ook nog eens tegen torenhoge schulden zijn aangeschaft. Dan is dat een heel groot probleem. Alleen het sluiten van de wapenindustrie internationaal, dat is volstrekt onhaalbaar. Wat is afgesproken binnen de Verenigde Naties is dat er een wapenregister gaat komen. Dat is al een stap in de goede richting. We hebben in Nederland zelf het beleid dat niet naar spanningsgebieden wapens mogen worden verkocht. Je weet ongetwijfeld wat voor een eigenaardige politieke debatten dat de afgelopen 15 jaar heeft opgeleverd, maar het is al van een stap in de goede richting. Ik heb zelf een keer een motie ingediend om tot een verbod op de wapenexport te komen van, naar de Hoorn van Afrika. Want ook voorstel in Europa, dat is gesneuveld, dat heeft in Europa niet gehaald. Maar dergelijke stappen internationaal, naar in elk geval geen wapenexport naar probleemgebieden, is zal een stap in de goede richting zijn. Ik zou het ook weer opnieuw proberen, ongetwijfeld, maar het is nog niet gelukt.
Ja, u kunt ook meedoen aan een demonstratie bij de Hollandse signaalapparatenfabriek, waar pas een helaas mislukte inbraak is gegeven op 15 juni. Ik zal u straks melden waar u moet zijn.
Andere vragen?
Het wordt een trein eerder.
Ja, ja. Kijk ja.
Ik mis bij al die verhalen de economische verhoudingen. Ik denk dat alle die zo eens zijn over de laatste twee jaar, of de oude vier jaar, ook structurele oplossingen. Ook bij de bron beginnen en zo. Alleen wat dat dan is, daar hangt het dan over op. En dat vind ik eigenlijk niet zo'n discussie. Wat zijn dan structurele oplossingen? En ik denk als je kijkt naar de GATT-onderhandelingen, en dat is van de economische verhoudingen van dit moment, die al jaren gelden, die eigenlijk, ik denk nog helemaal veel blijft gelden. Ik denk dat die wel redelijk in tegen zijn aan alle problemen. Ik vraag me af wat je daar nou stukje nog kan doen. Of, ja, ik heb nog wat ideeën over. Ik heb er zelf natuurlijk wel ideeën over, maar ik heb een vrij simpel weer op een vrij. Of een herverdeling van alle goederen. Dat betekent dat we die confirmering confirmeren. En ik denk dat dat eigenlijk problemen zijn die niemand durft aan te pakken. Zo, dat, ja. En ik denk dus eigenlijk dat de VN dat ook niet gaat doen. Ik denk dat de VN eigenlijk een soort toetje voor het toetje blijft. En toch een soort beleid van handelen en geld verdienen overal. Toch op een bepaalde manier zal blijven verkopen. Dus ik kan dat cynisme van Hans gewoon niet zeer goed begrijpen. Maar ik vraag me af hoeveel ideeën zijn bij de mensen wat structureel nou eigenlijk inhoud om.
Josephine van Spakers is er op het einde van het verhaal wel enigszins op ingegaan, allerlei bronmaatregelen, dus zij zal daar het eerst op reageren, neem ik aan. Hans heeft daar in zijn geschreven inleiding het een en ander over gezegd, maar dat heeft hij weggelaten. Dus dat zal hij alsnog onthullen. En dan wil ik nog Willem van Genuchten. Ja.
Als je praat over structurele maatregelen of brongerichte maatregelen, zijn er eigenlijk een heleboel soorten maatregelen nodig. Enerzijds de maatregelen die liggen op het terrein van internationaal recht, het ondertekenen van landen van mensenrechtenverdragen, daar ook op aandringen binnen de internationale politieke verhoudingen, als een land een bepaalde conventie niet heeft ondertekend, is het belangrijk dat de Nederlandse ambassadeur of de Nederlandse regering bij monden van de ambassadeur probeert die landen zover te krijgen dat zij dat wel zullen doen. Ook de landen zover te krijgen dat ze rapporteurs willen ontvangen om over hun mensenrechtensituatie te berichten. Het is belangrijk dat landen zelf mensenrechtencommissies instellen en de aanbevelingen van die mensenrechtencommissie ook opvolgen. Het is buitengewoon belangrijk dat ze een eigen goed juridisch systeem krijgen met onafhankelijke rechters. Maar daarnaast, en dat kun je niet helemaal als voorwaarde zien, maar moet in elk geval toch op zijn minst gelijktijdig opgaan, moet er gewerkt worden aan de verbetering van het internationale economische systeem. En als je daarnaar kijkt, dan moet je constateren op basis van een rapport van UNDP, dat is de VN-ontwikkelingsorganisatie die elk jaar een rapport maakt over de situatie in de wereld, dan zie je dat, hoewel het aantal mensen op de wereld dat kan lezen en schrijven, dat toegang heeft tot gezondheidszorg, aantal vrouwen wat in leven blijft als ze een baby krijgen, dat dat wereldwijd enorm is toegenomen. Terwijl je ook ziet dat een aantal landen het macro-economisch gezien beter doen dan een aantal jaren geleden, de zogenaamde NICS, dat toch de kloof tussen arme en rijke landen op de wereld aanzienlijk is toegenomen. UNDP becijfert dat het gaat om een jaarlijkse kosten van ontwikkelingslanden om deel te nemen aan het internationale economische verkeer op $500 miljard per jaar. En het interessante daarvan is dat een deel voortkomt uit het oneerlijke handelssysteem wat we hebben. Je praat over de GATT, dat moet daarin verbeterd worden. Je weet hoe de GATT-onderhandelingen nu verlopen. Die worden steeds opgehouden door de Verenigde Staten. Daarnaast de schuldenproblematiek van de ontwikkelingslanden, waarbij de armste landen weliswaar niet zulke hoge schulden hebben, maar die drukken wel heel erg zwaar op de ontwikkelingen daar. Dat heeft ook alles te maken met de economische geschiedenis van de afgelopen 20 jaar, maar het voelt te ver, denk ik, om daar nu uitvoerig op in te gaan. Het meest interessante vind ik dat zij becijferen dat $250 miljard per jaar inkomstenderving voor de ontwikkelingslanden zou bestaan, omdat ze niet in staat zijn hun mensen naar andere landen te laten migreren om daar al dan niet tijdelijk te werken. En zij wijten dat aan een toenemend protectionisme van het noorden ten opzichte van de zuidelijke landen. Als je de cijfers ziet in dat UNDP-rapport, dan zie je dat in begin jaren 50 nog een aanzienlijke migratie vanuit het zuiden naar het noorden mogelijk was. Dat de afgelopen 20 jaar is afgenomen, zowel bij ons als bijvoorbeeld binnen de Verenigde Staten. Daar wordt een economische oorzaak bij genoemd, maar heel belangrijke mate is ook de vrees voor het toenemend racisme, het bevoordelen van de eigen mensen, werkgelegenheid voor eigen mensen die daartoe aanleiding heeft gegeven. Dat heeft op zich ook weer alles te maken met de illegale problematiek. Want je ziet dat wel, mag ik nog even, wel hooggeschoolde mensen werden toegelaten tot de noordelijke landen, soms ook vluchtelingen uit het zuiden die relatief hoog geschoold waren. De arme mensen die gaan hooguit naar nabuurland, maar die kunnen niet zo ver reizen. Je ziet dat er toch een behoefte was aan, aan bepaalde soorten lager gewaardeerde arbeid. En dat heeft eigenlijk de trek van de illegalen naar het noorden veroorzaakt. Niet alleen maar bij ons, we hebben natuurlijk maar een paar illegalen, wat we wel wezen. Maar bijvoorbeeld heel sterk de trek naar het zuiden van de Verenigde Staten. En die macro-economische oorzaak van onderontwikkeling en gebrek aan middelen, dat is een van de belangrijke problemen voor de komende jaren waar we zullen moeten proberen oplossingen voor te vinden. Die heeft ook alles te maken natuurlijk met erosie, degradatie van de grond, de hoeveelheid mensen die...
Het gaat weer in ieder geval kunnen dat het dan gaat.
Wat vooral moet gebeuren is een grotere overdracht van middelen. Een grotere toegang tot onze markten. Ook het opnemen van mensen uit de zuidelijke landen om ze hier al dan niet via tijdelijke contracten werk te geven. Maar ook het bevorderen van regionale samenwerkingen in Afrika, in Azië. Zodat daar ook tussen landen onderling een economische groei plaatsvindt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het beeld van Afrika, dan zie je dat de handelsverhoudingen van de verschillende Afrikaanse landen vooral nog gericht zijn op hun vroege kolonisatoren, maar heel weinig gericht zijn op het ontwikkelen van één interne markt. En daar ligt een hele grote toekomstmogelijkheid.
Ja. Nee, ik denk dat ik voor een groot deel best wel eens ben met wat Josephine van Spaghet zegt. Het is inderdaad zo van dat met name na de Koude Oorlog, dat er een deel van de hulpstromen aan allerlei regimes is opgehouden, waardoor de regimes gevallen zijn, waardoor er zijn allerlei conflicten in allerlei landen op dit moment tot een forse uitbarsting komen, omdat er geen rugdekking is meer van een van de grote machten gedurende de Koude Oorlog. Het is natuurlijk in die zin ook geen toeval dat er op dit moment zoveel landen zulke grote problemen kennen. Anderzijds is natuurlijk dat zeg maar de politieke consternatie, de economische consternatie om bijvoorbeeld Somalië te nemen. Van de crisis in Somalië begon de scherpste vormen aan te krijgen vanaf het moment dat Australië, Nieuw-Zeeland en West-Europa, Somalië, van de Saoedi-Arabische vleesmarkt gedrukt hadden. West-Europa die kon veel goedkoper en Australië kon veel goedkoper schapen en koeien produceren dan Somalië dat kon doen. Waardoor dus zeg maar de strijd om het bestaan in zo'n land verscherpt werd en mensen dus onderling gaan vechten om datgene wat er niet is. En waardoor zeg maar de hele crisis dus gewoon gaat doornemen. En dan kom je inderdaad bij jouw verhaal terecht van laat die Somaliërs, laat die zelf hun eigen vee, laat die naar Saoedi-Arabië exporteren in plaats van dat wij hun van de markt afdrukken. Hetgeen voorkomt dat je gigantisch dure militaire operaties moet gaan opzetten. En Somalië is één geval, Liberia is een ander geval, en zo kan je doorgaan. Zuid-Soedan is ook een geval.
Verwacht je dat dat gaat lukken? Want dit is een ding waar we al jaren over
ja.
Maar
het
blijft
het gewoon doorgaan. Nou, ik denk dat het idee, misschien de illusie, dat het in die zin zou lukken als er nog maar een paar keer een aantal grote uitbarstingen geweest zijn die niet echt meer te controleren zijn. Dus er moet nog denk ik nog heel wat tonnen bloed door de rivieren vloeien.
Helaas.
Althans, dat cynisme heb ik dan.
Nou, met dat laatste wil ik het wel eens, maar overigens, ik zal het verhaal iets anders vertellen. Ja, inhoudelijk.
Zou je me dan kunnen uitleggen wat de rol van de VN dan daarin is?
Wacht, ja.
Sorry dat ik kon
breken. Oh, geeft niet.
Kan je.
Nee, ik zie zelf, om het in het kort te zeggen, de VN heeft de rol van puinruimer op dit moment. Om zeg maar daar waar rotzooi is, zorgen dat er een breed genoeg wereldplatform, om een draagvlak gaat ontstaan om te kunnen op te treden, om te kunnen interveneren of om anderszins in te kunnen grijpen. Dat is één ding wat de VN doet. En in concrete gevallen leidde dat dus dat zeg maar waar we het hebben over interventies, dat de Verenigde Staten de rol nemen voor een kortdurende interventie, zoals dat in Irak geweest is, zoals dat in Somalië geweest is. Terwijl dan de VN als tweede taak krijgt, zeg maar, toegedeeld krijgt, om op termijn dus oplossingen te gaan zitten bedenken. He, van Boutros Ghali heeft in die zin, dat moet ik zeer goed toegeven, hij heeft, wat Somalië betreft, heeft gewoon een vijffaseplan, heeft hij dus uit de doeken gedaan, waarin, zeg maar, de wederopbouw een zeer prominente plaats heeft. Dus het denken op lange termijn zit er heel duidelijk in zijn proposal voor peace. Of je daarmee eens bent met de vorm waarin het gegoten wordt, dat is een andere kwestie. Maar er wordt in die zin wordt daar wel gedacht. En ik denk ook van hetzelfde gaat dus waarschijnlijk ook gebeuren met Cambodja. De Rode Khmer werkt niet mee. Maar nu moeten ze de VN nog wel gaan zitten bedenken van wat ze gaan doen als het niet lukt. Kijk, als je er eenmaal niet thuis zit, dan moet je het inderdaad ook afronden.
Ja, maar je ziet het altijd mis, zeg maar.
Nou, laat het even het woord geven aan Willem van Genukte en dan kunnen we verder erover discussiëren.
We hebben even een klein probleem, dat is namelijk de neiging om alle patiënten over één kant te scheren. We doen alsof ze alle 10 of alle 14 aan dezelfde ziektelijn, dat is natuurlijk per se niet juist. Hè? Cambodja is een ander verhaal dan Bosnië, dan wat Oost-Timor zou kunnen worden, et cetera. Als je dan vraagt naar wat zijn structurele manieren om aan zaken te werken, moet je dus allereerst kijken wat het probleem van de betrokken patiënt is. En dan denk ik bijvoorbeeld voor Cambodja dat daar de oplossing die gekozen is een goede was. Kan. Of het goed gaat uitpakken is even een ander verhaal. Dat moet de komende tijd moet het uitwijzen. Als ik nou even een aantal patiënten wel over één kam scheer, dan zou ik denken dat bij een aantal landen de situatie waarin men verkeerd veroorzaakt is door een forse dosis onderontwikkeling, die de tijd rijp maakte voor burgeroorlogen, waar tirannen uiteindelijk geconfronteerd werden met verzet van onderaf. Het is wat 17e eeuwse terminologie, maar vaak is die wel degelijk van toepassing. En als ze dan de aandacht concentreren op hulp aan die landen, dan denk ik is de vraag terecht, wat heeft de VN op dat vlak te bieden? En dan, als we het even zo beperkt hebben tot een paar van de belangrijke patiënten, dan denk ik dat de redenering ongeveer al dus kan zijn dat wij in de jaren 70 een discussie hadden over een nieuwe internationale economische orde, waar u op doelt denk ik. Die discussie is doodgebloed, maar laten we niet echt denken dat die is doodgebloed in die zin dat we nu internationaal precies aan het doen zijn wat toen niet mocht. We noemen dat nu niet het werken aan een nieuwe internationale economische orde, maar op allerlei terreinen wordt er wel degelijk aan gewerkt. En ik had een paar dingen opgeschreven. Drie signalen van willen noemen. In de jaren 80 hadden we in de VN de discussie over het recht op ontwikkeling. Dat was volstrekt onbespreekbaar aan het eind van de jaren 70 voor allerlei landen. Dat werd toch langzaam en zeker een discussie. Dat werd een discussie die uiteindelijk eindigde met een zekere mate van consensus in 1986, eindigend in het recht op ontwikkeling dat staten zouden hebben en wat ze zouden kunnen doen gelden ten opzichte van het rijke Westen. Nou is dat een recht waar je niet zoveel aan hebt als dat niet concreet wordt geformuleerd met concrete aanspraken, met toezichthoudende instanties enzovoort. En nu is recent, na het wegvallen van de Oost-West-tegenstelling in kringen van de VN, nadrukkelijk besloten dat men verder wil op dat spoor van dat recht op ontwikkeling. Aanstaande juni, 14 tot 25 juni, is er een wereldconferentie mensenrechten te Wenen, waar u wellicht iets van weet.
Een van de grote topics die daar aan de orde zullen zijn is de verhouding ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, maar ook specifiek wat houdt nou exact dat recht op ontwikkeling in? Hoe ver kun je als arme staat gaan in het eisen, opeisen van bijstand bij het Rijke Westen? Dat wordt een soort momentopname, zou je kunnen zeggen, een soort bestandsopname van hoe de vlag er op dit ogenblik voor staat. Ik kan wat dat dan gaat geen koffiedik kijken, maar ik denk dat we een stuk verder zijn dan de geblokkeerde discussie van het eind van de jaren 70. Met name is het interessant dan om te zien hoe de Amerikanen zich zullen opstellen. De Amerikanen hebben altijd geredeneerd, eigenlijk als enige in het hele scala, van landen hebben rechten, maar wij hebben het recht om ze die rechten niet te gunnen. Want wij geven ze dat geld als het ons goed uitkomt, maar men kan ons daar niet op aanspreken. President Clinton heeft al een paar keer laten doorschemeren dat hij daar aanzienlijk verder in zal gaan. Het tweede signaal wat ik u wilde noemen, laat ik het tot twee beperken overigens, want die halve minuut, is het verhaal dat aansluit bij wat mevrouw Spaghet zegt over de schuldencrisis. Op dat terrein, het is simpelweg zo dat allerlei ontwikkelingslanden nu aanzienlijk meer moeten terugbetalen aan rente en aflossing dan ze aan nieuwe leningen krijgen. Maar er zijn een aantal clubs geïnstitutionaliseerd, waaronder de Club van Parijs, die nadrukkelijk doende zijn om schulden kwijt te schelden. Zodat je als het ware een aantal landen de kans geeft op financiële nieuwe start of iets in die orde van grootte. Dat vind ik een verhaal wat zoden aan de dijk kan gaan zetten. Het is nog niet zo ver, maar dat is wel een lijn die ik zie waar op dit ogenblik alleen maar ontwikkeling in zit. En dat is een lijn die ik als zeer waardevol zou willen aanduiden. En dat zijn naar mijn smaak dus factoren of elementen van het echt werken aan fundamentele structurele oplossingen. En dat is het uiterste van het continuum. Het andere uiterste zit het met geweld oplossen of niet oplossen van een conflict dat eenmaal uit zijn voegen gebarst is. En daartussenin zitten allerlei hulpprogramma's, et cetera. Advisory services van de VN bijvoorbeeld, die dan betrekking hebben op het opbouwen van een juridisch bestel, et cetera. Maar dat kunt u, schat ik, eigenlijk zelf ook redelijk invullen.
Ja,
mag ik iets aan toevoegen? Want ik vind dat er een sfeer ontstaat alsof VN-vredesoperaties eigenlijk nooit lukken. Als je kijkt naar Namibië, dat vind ik een fantastisch voorbeeld van een goed opereren van de VN in een bepaald land. Waar via vredesbesprekingen, die op zich ook weer alles te maken hadden met het loslaten van de Oost-West tegenstelling, waarin is geslaagd via een langdurig commitment van de VN in Namibië zelf tot vrede te komen, tot stabilisatie te komen. Waar een langzame opbouw van het land plaatsvindt, waar geen grote conflicten meer zijn, waar je ziet dat verschillende partijen vreedzaam samenwerken. Ik ben in Namibië geweest in 1989, ik zie ze nu nog regelmatig terug op internationale conferenties. En ik vind dat eigenlijk bijna het schoolvoorbeeld van hoe de VN kan opereren. Maar wat kenmerkend was voor die operatie, was het lange termijnplan, was de goede coördinatie en de hele goede leiding die daar heeft plaatsgevonden.
Goed, er zijn dus ook positieve voorbeelden aan te geven van VN-optreden. Zijn er andere vragen? Paul?
Ja, ik wil even terug naar het begin van de middag. Hans Alles heeft een aantal factoren opgenoemd die van invloed zouden kunnen zijn op in welk land men wel of niet geïnterveneerd wordt. Politiek, economisch, strategische belangen. Dat wordt vervolgens in de tweede betoog door meneer Van Geneugde opgepakt als zijn de willekeur van de Verenigde Naties. Ik dacht dat Hans Alles bedoelde dat het juist geen willekeur was. In welke landen.
Ik zeg dat wel willekeurig.
En de opmerking ja, komt de toekomst. Er zullen heel veel situaties komen en dan weet je onderhand niet meer wat.
Volgens mij zou ik prettig vinden als de discussie zich op die belangentegenstelling zou toespitsen. En dan met name heb ik de vraag aan mevrouw Verspaghet. U bent nog niet ingegaan op de vraag die uit de Rio kwam richting defensiebegroting. De consequenties van wat Hans ook al eerder genoemd heeft, het noorden levert de technologie en het zuiden levert het kanonnenvoer voor de Verenigde Naties. En of u dat kan verbinden met de belangrijke tegenstelling die helemaal in het begin de toon zet van deze middag. Dat is het punt dat ik gemist heb.
Ja, een gecompliceerde vraag, maar is hij ook duidelijk?
Ja, ik heb een beperkte taak bij de beantwoording.
U heeft heel veel vertrouwen in president Clinton en de internationale rechten en verdragen en dergelijke. Dus dat verhaal hoeft volgens mij niet nog een keer.
Want dat vertrouwen heeft hij niet.
Ik zou het heel veel niet overnemen overigens, maar dat was ook voor sake of the argument. Ik bedoel, het gaat om een discussie om een paar tegenstellingen helder te krijgen. U moet mij niet in de rol drukken van een grote optimist.
U heeft natuurlijk de toon gesloten met dat u het pessimisme van Hans alles...
Nee, vroegtijdig cynisme heb ik gezegd. Nee.
Ik voelde van de twijfel en daarnet kwam u nog een keer met
Is, maar is de vraag...
Ja, ik denk dat hij als je hem in de matrix wil onderbrengen niet goed te beantwoorden is. Een dubbele vraag, zowel de willekeur en de selectiviteit van de operaties die plaatsvinden. En de combinatie met het leveren van technologie en het zaden als kanonnenvoer. Voor zover ik weet, om met de laatste vraag te beginnen. En die operatie die ik zelf heb gezien... Is het niet zo dat de mensen uit het zuiden als kanonnenvuur functioneren en de mensen uit het noorden zich alleen maar het geld leveren? We betalen allemaal een bepaalde bijdrage aan de VN voor vredesoperaties. Die bijdrage zal verhoogd moeten worden de komende jaren, omdat er gewoon meer operaties zijn geweest en misschien de eerste paar jaar ook nog zullen zijn. Dan leveren de verschillende landen een bijdrage daaraan. Boutros Ghali, nu de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, verzoekt dan bepaalde landen om deel te nemen aan een bepaalde operatie. En dat is niet zo dat het alleen maar landen uit het zuiden zijn terwijl het noorden betaalt. Dat zijn ook landen uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten, uit Azië en ook uit het westen. Die landen zie je er allemaal terug. En op zich is zo'n VN-operatie als zodanig. Hoe raar het misschien ook klinkt binnen de context waarbinnen we vanmiddag praten, werkt op zich buitengewoon verbroederend, meestal zijn het alleen maar mannen, vrijwel alleen maar mannen, tussen de verschillende mensen die aan zo'n operatie deelnemen. En daarmee vind ik ook dat op zich de inhoud, het verwerkelijken van de doelstellingen van de Verenigde Naties, ook daarmee weer een stukje verder wordt gebracht. Dan wat betreft de willekeur. Ik denk niet dat het nu al goed mogelijk is om volstrekt aselectief landen te kiezen om, maar zeggen zonder selectiviteit, landen te kiezen om vredesoperaties in aan te voeren. Het heeft te maken met het begin van mijn verhaal, wat ik vanmiddag heb gehouden. Dat is dat je eigenlijk van een heleboel landen in het noorden niet eens precies weet wat er gebeurt. Ik zal je een voorbeeld daarvan geven. In de tijd dat de Vietnamoorlog gaande was, heb ik aan een aantal, minstens al een poos geleden, heb ik aan een aantal mensen gevraagd, weten jullie waar Vietnam ligt? Die mensen wisten dat niet. Als je 3 jaar geleden aan mensen had gevraagd, weet je waar Somalië ligt? Want die mensen het niet geweten. Als je nu aan mensen vraagt, waar ligt Bhutan? Weten mensen dat niet. En dat betekent ook tegelijkertijd dat de meeste mensen ook niet weten wat zich in die landen afspeelt. En dat betekent dat het redelijk toevallig is wat in de media naar voren komt. Dat heeft te maken met de neiging van media om nieuws te vergaren. Toevallige factoren van mensen die in een bepaald gebied geïnteresseerd zijn. Lobby's van NGO's die zeggen, gaan we nou eens een keertje heen en we betalen de helft mee. Want het is heel belangrijk. Dus daarmee blijft voorlopig die selectiviteit blijft zeker nog een poosje gaande. Naarmate de nieuwsvoorziening over de landen in het zuiden zal verbeteren. Betreft vooral landen in het zuiden die VN-acties. Dus zal dat ook verminderen, schat ik in. Het is dus een combinatie van redenen waardoor het gebeurt. Dat heeft niet alleen maar te maken met het feit of er in een land olie is of gas of toevallige factoren van de president die ze nog even wil waarmaken.
Ja, ik wilde
even aansluiten.
Kun je
iets harder? Ja.
Er wordt al gezegd dat er vaak gebrekkige kennis hier is over de landen zelf en dat er weinig historische achtergrond van is. Mijn vraag heel direct dan is, moeten wij via interventies interveneren middelbare scholieren iets over Bhutan leren? En het tweede is, hoe kan
Nou, u kan ik ook aanspreken als parlementariër van Nederland. Hoe kan Nederland 2400 tot 3000 Nederlanders naar Cambodja sturen, zonder dat in het ministerie van Defensie zelfs in maart vorig jaar een behoorlijke kaart van het land aanwezig is? Ik spreek hier aan de vraag, want ik heb een voorlichting voor een deel van Defensie en tot deze set gedaan. Het tweede is dat de parlementariërs in het Nederlandse parlement nauwelijks iets wisten van de historische achtergrond van het Cambodja-conflict, niets over interne tegenstrijdigheden. En toch hebben we ingestemd als parlement om daar mensen naartoe te sturen. Het bleek overigens pas dat ik op 19 januari dit jaar een brief gehad van Kooijman, waar het even moest worden rechtgetrokken voor de grondwet om die troepen uit te voeren. Iets heel merkwaardigs. Maar Kooijman vroeg in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer om stilzwijgend de uitzending, of niet nee, de ondertekening van het verdrag van oktober 91 goed te keuren, omdat er volgens de grondwet moest. Iets heel bijzonders, dat je 8 maanden al met mensen daar zit, met soldaten, en dat je daarna als Eerste en Tweede Kamer moet gaan goedkeuren. Tweede vraag die ik had, dat gaat over soevereiniteit. U zei van in de 70 jaar was de kwestie van soevereiniteit heilig. Ik heb daar ook nog even, nu is het eigenlijk beetje bij beetje kan dat worden losgelaten in bepaalde gevallen. Weet je wie het meest heeft geroepen om interventie in Cambodja tussen 75 en 79? Het is de regering Carter geweest. Die heeft maar liefst 8 maal gevraagd om interventie internationaal. Desnoods zij zelf, maar dat is hij op teruggekomen omdat ze toch net de Vietnamoorlog achter de rug, net al weg. Ze hadden overigens wel goede kaarten van Cambodja. Dat is toch een voordeel. In de onderste laag, want juist die kennis was niet voor militaire interventie de meest geëigend, want dan interveneer je juist niet. De soevereiniteit was een heel betrekkelijk begrip in die tweede helft van de 70 jaar. Nee, zelfs die selectiviteit was aanwezig, iedereen kende het. Idi Amin wordt verdreven door het buurland en dat wordt algemeen aanvaard. Vietnam verjaagt de rode Khmer, aan Vietnam had ook de voorwaarden kunnen worden gesteld. Kunnen we het internationaal op dat moment overnemen en kunnen we die rode Khmer in die verjaagd is uit het land houden, dus kunnen we die isoleren binnen het buurland Thailand? Natuurlijk kon dat niet, want dan kom je op het derde probleem, de Verenigde Naties. Hoe gaan zaken in de Verenigde Naties, niet zo sec als dat hier misschien wordt voorgesteld. Ook Cambodja is een heel goed voorstel geweest van Indonesië en Frankrijk. Weet je hoe het gegaan is? Er is ruim 2,5 jaar onderhandeld, een koehandel. Sint Volkswerping zien en zei, als jullie nou dat doen, dan willen wij wel een beetje die kant opschuiven. Als je naar het oorspronkelijke plan kijkt voor Cambodja, zoals dat eruit zag, opgesteld door Indonesië en Frankrijk, en was uiteindelijk het plan van oktober 91, dat is totaal verwaterd, en er staan alle structurele voorwaarden in om het niet te laten slaan. Gezien de historische achtergrond, dat ben ik met mijn buurman al totaal oneens dat een Cambodja een goed voorbeeld is, want het is een schoolvoorbeeld hoe het niet moet. Had ik nog één punt van de buurlanden, ja. Waar ik toch over had, die had het over de democratische insteek. Weet je, wanneer voor het eerst hier algemeen kiesrecht, maar een heel eenvoudig iets is, dat was dus 1919 geweest. Een eeuw geleden waren er nog ruim 10.000 kiezers die hier in Nederland het parlement kozen. Dat is een groei van eeuwen geweest om hier, wat mevrouw Bespaar ook zei, om hier een civic society tot stand te brengen. De krachtpartners van de VN hebben in een plan van 1,5 jaar gezegd, dat doen we dan even in Cambodja. Cambodja heeft nooit democratische vrije verkiezingen gekend, ook niet die 4 die onder Sihanouk zijn gehouden. Wilt u dan suggereren dat u dat met een UN-plan in 1,5 jaar tot stand kan brengen? Dat is gewoon weer opnieuw het gebrek aan achtergrond, denk ik. Maar ik ben heel benieuwd wat u nou vindt het goede aan het Cambodja-plan en hoe het verloopt. Want tot nu toe moet de UN toegeven, alles is mislukt. Ja, vandaag zijn er mensen naar de stembus gegaan, maar onder omstandigheden die absoluut niet op geen enkele voorwaarde voldoen die in het plan en in de overeenkomst van oktober 1991. Dus ik ben zeer benieuwd wat u daarom moet
gaan. Maar eerst het woord aan Josephine Verspraken. Neem ik aan. Ik neem aan dat de eerste vraag erg retorisch en
ja,
die laten we even liggen. middelbare scholieren via interventies leren van waar het aan ligt. Maar wel over de voorbereiding van de Nederlandse parlementariërs op dit soort interventies. Wat is de wettelijke basis? De rol van Nederland, het Nederlandse leger, Cambodja. En daar gaat dan
ook. Zeker soevereiniteit.
Zeker soevereiniteit. Organisch gaat daar Willem van Genuchten verder op in.
Wat u zegt over Cambodja bevestigt wat ik zei toen daar op het spreekgestoelde stond, dat kennis over het land, en het geldt niet alleen maar voor Cambodja, dat geldt voor, laat ik zeggen, zo'n 130 van de 150 landen van de wereld, eigenlijk in Nederland onderontwikkeld is. Ik acht dat een belangrijke taak voor de media. Als ik kijk naar de BBC en als ik kijk naar de Franse televisie, dan vind je daar veel meer informatie over landen in het zuiden dan bij het Nederlandse nieuws. Ik vind dat verbeterd zou moeten worden. Dat geldt ook voor de schoolboeken op de middelbare school. Ik vind dat daar onvoldoende aandacht aan wordt gegeven. Je ziet wel dat in de economieles aandacht wordt geschonken aan de onbalans tussen het noorden en het zuiden en de historische oorzaken daarvan. Maar de politieke ontwikkelingen in de verschillende landen, ook regionaal, wordt eigenlijk ternauwernood behandeld. Als je kijkt naar Afrika, dan is dat heel eigenaardig om te zien dat je aan de Nederlandse universiteiten eigenlijk niet een echte Afrika-leerstoel hebt. Als je, ik weet niet of je studenten zitten, maar als je graag wat meer wil weten over Afrika, over de politieke situatie daar, de historische oorzaken daarvan, de veranderingen daarbinnen, dan moet je eigenlijk naar België of naar Frankrijk of naar het Verenigd Koninkrijk. Maar bij ons kun je niet terecht. Je kunt wel alles leren over Indonesië overigens. Wat betreft de grondwet en de uitzending, wij moeten als parlement toestemming geven voor uitzending. Dat is in de grondwet zo geregeld. Dat zou bijvoorbeeld ook gelden als wij onverhoopt en onverhoeds militairen naar Suriname zouden moeten sturen. Afgezien van datgene wat je daar als politieke beoordeling aan zou kunnen geven. Het feit dat het pas zo laat is gebeurd, heeft denk ik te maken met het feit dat we niet gewoon zijn om dat soort zaken te doen. Maar het duidt ook op de instemming van het parlement met het feit dat die militairen naar Cambodja zouden worden uitgezonden. Daar was consensus over, er zijn geen conflicten over geweest.
Maar soevereiniteit laat ik even over. Kennis over het land, want dat is juist een heel belangrijk punt. Naarmate men meer kennis over zo'n land, het is ook de politici die ervan, dan stuur je geen, want de militaire top, dat weet waarschijnlijk ook al lang via de Defensiecommissie, de militaire top, dus niet de defensietop, de burgerambten, de militaire top is er tegen, maar op hele goede gronden. Maar er zijn ook dus inhoudelijke politieke gronden waarop je zegt, als je dit als achtergrond hebt als politicus, dan ga je niet daaraan beginnen, dan zou je veel beter kunnen vragen. Kan BSF misschien samenwerken met Defensie, niet een soort studiegroep die een half jaar bij elkaar zit en dan binnen de internationale organisatie een rapport presenteren, dan moet je juist zoiets niet zo moeten doen. Het niet interveneren is, net zoals wij altijd denken, een negatieve stellingname en je want dat hebben wij als Nederlanders dan, je onttrek je aan je taak. Nee, het kan ook een hele positieve, een hele goede stellingname zijn. Wat betreft Cambodja was in ieder geval bij de politici en ook bij de Defensie.